Ja, normaal gesproken heb ik 3,5 velletje, als ik het helemaal uitschrijf. Maar ja, vandaag zijn het er 4,5. Dus, tja. De kunst van het weglaten. Nou heb ik toevallig nog een klein lijstje. De kunst van het weglaten is een hele kunst. En die versta ik niet altijd. Dus graag uw gebed ook voor deze verkondiging. Eigenlijk vind ik het lastigste altijd om te weten waar moet het nou over gaan. Wat mag ik nou vertellen? En ik kwam uit bij de aankondigingen van het lijden. Ja, niet helemaal zo gek in het lijdenstijd. En ja, zit je toch een beetje naar te kijken. En, nou, er zijn verschillende evangelieën. In alle synoptische evangelieën, zoals dat heet, komt het voor. In Matthäus zelfs 4 keer wordt de Heer Jezus gaat 4 keer vertellen dat hij moet lijden. En ik kwam zo uit bij de eerste keer dat het daar stond. En toen las ik het stukje wat ervoor stond. En ik dacht, oh, daar zou ik nog zo graag over willen spreken. Hè? Dus ja, dat stukje is er nu ook bijgekomen. Dus we beginnen in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 16, bij vers 13. En Matthäus is de evangelist die Jood was en die ook voor de Joden schrijft. Je kent hem ook als Levi, was zijn bijnaam, hij was tollenaar. Maar daarna is hij een discipel geworden en heeft het evangelie geschreven. En we gaan lezen, en wat is toch zo in dat gedeelte? Dat vindt plaats vlak aan de voet van de berg Hermon, bij Caesarea Philippi. Nou, misschien kun je even doorklikken, Tim. Dan kunnen we nog even kijken naar een foto. Nog even een paar keer en dan komt er een foto. En dat is, ja, is niet zo goed te zien, maar je ziet de sneeuwtoppen eigenlijk van de berg Hermon, helemaal in het noorden van Israël. Dus tegen de Golanhoogte aan. We mogen weer even terug. En over 3,5 weken hopen Dini en ik daar ook even te zijn. Een weekje. Maar we gaan eigenlijk stilstaan bij 4 punten. 2 punten hebben dan te maken met dat eerste gedeelte en 2 punten met het laatste gedeelte. Jezus Christus belijden, of Jezus belijden als de Christus, Jezus verkondigen en Jezus als Jezus Christus denken en Jezus Christus volgen. Daar gaat het over. Ik zal het met u lezen. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en weer anderen, Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hem, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Even tot zover. Ik mag even het volgende laten zien. De Heer Jezus is eigenlijk op een keerpunt gekomen. Hij is het hele land doorgetrokken en eigenlijk iedereen heeft hij willen laten zien wat in de profeet Jesaja staat, dat het wel aangename jaar van de Heer gekomen is met wonderen en tekenen en genezingen. En nu is er een soort keerpunt. Hij is al die tijd, heeft hij indirect gesproken over wie hij is. En nu wil hij dat rechtstreeks gaan zeggen. Keerpunten, ja, je kan niet veel hoger in Israël, dus hij gaat op weg naar Jeruzalem straks. Dat is een echt keerpunt. Letterlijk, maar ook een keerpunt in zijn verkondigen. Hij vraagt aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ja, dan krijgt hij verschillende antwoorden. In onze taal zou je zeggen, een soort reïncarnatie van een profeet. Is het gemiddelde antwoord, zo van wat de mensen daar zeggen. Maar dan vraagt hij het aan de discipelen zelf. En eigenlijk maakt hij zich zo bekend dat hij de Messias is. De gezalfde van de Heer. Dat hij de Christus is. Hij zegt het niet zelf, maar hij zegt het via Petrus. En dan zijn er een paar dingen waar ik bij stilstond van, sowieso is het bijzonder dat die mensen een bepaalde, of eigenlijk laat ik het zo zeggen, ook aan ons, aan mij, aan u, kunnen we de vraag stellen en de mensen om ons heen, wie zeg je dat Christus is? Wie is hij? Nou, ik weet niet wat u wel eens hoort, wat mensen zeggen. Maar ik hoor nog wel eens dat mensen zeggen dat hij een wijs iemand is. Een leraar, een wijze morele leraar. Nou, al sinds 1844 kwam ik tegen, zijn er mensen die heel goed de vinger, dat is al een hele lange tijd geleden, die heel goed de vinger op dat argument leggen en zeggen, dat klopt niet, dat deugt niet. Als je dat zegt, dat je Jezus Christus gaat beschouwen als een wijze, morele, voorbeeld, leraar. Ja, ik haal dit naar voren, want het is zo'n belangrijke vraag, hè, van wie is Christus? En ik geloof dat de meeste mensen die hier zitten, die hebben de Heer Jezus aanvaard als hun Heer en Heiland. Dat weet ik zeker. Maar toch, als je hier zit en je hebt die keuze nog niet gemaakt, maar vooral ook als je mensen tegenkomt die keuze nog niet gemaakt hebben, dan zou ik je willen toerusten met wat argumenten om met hen in gesprek te gaan. Zeker mensen die daar heel ver van afstaan. Die zeggen, ach ja, kijk, tegenwoordig wordt bijna niet meer ontkend dat Christus geleefd heeft. Dat deden de Russen wel, maar de historici die zijn er echt wel allemaal over eens dat de Heer Jezus echt geleefd heeft. Dat zou helemaal bond worden. Maar om hem te zien als een wijze leraar, dan zegt C.S. Lewis, die heeft dat argument heel goed verwoord. Je moet niet aankomen met de bewering dat Jezus een groot moreel leraar is. Wanneer een gewoon mens zou zeggen wat hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en hij vergeeft zonden van mensen die niet tegen hem gezondigd hebben, maar tegen God en anderen gezondigd hebben. Dat doet hij. Als hij die dingen zou zeggen, dan zouden we zo iemand voor gek verklaren. Of zien als een bedrieger. Maar je moet een keuze maken. Je kunt niet zeggen hij is een wijze, morele leraar en accepteren wat hij zegt, dat hij gezegd heeft. Je moet die keuze maken. Hij is of de zoon van God, en wie hij zegt dat hij is. En in dit geval zegt hij, ik ben de Messias, dat komt hij vooruit. Of hij is een gek of erger. Die mogelijkheid heeft de Heer ons niet gelaten. Dat wil hij ook niet. Voor mij, zegt C.S. Lewis dan, is het duidelijk dat hij geen gek of een bedrieger was. En daaruit volgt, hoe vreemd of angstigend of onwaarschijnlijk ook, dat ik zal moeten accepteren dat hij God was en is. Nou, ik vind dat altijd een heel mooi, maar ook wel indringend argument om te zeggen, ja, als je leest wat in de Bijbel staat, kun je niet zeggen, en ik weet niet hoe al die liberale theologen dat doen, maar je kunt toch niet zeggen dat hij zomaar een goed voorbeeld is. Dan, het uitspreken zoals Petrus dat doet, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God, is heel belangrijk. Je kunt het wel denken, maar het is ook belangrijk om het uit te spreken, om er vooruit te komen. En we hebben het gezien met de doopdienst, dat mensen daarvoor uitkomen en getuigen. Je komt er dan openlijk vooruit. Dat zegt de Romeinen 10 vers 10 ook. Kom er vooruit, laat het zien. Maar dat is niet een soort magische formule of zo, als je die woorden zegt. Nee, als je dat gelooft, dan geloof je, dan pak je de hand van iemand die je uit de afgrond redt. Want de Heer Jezus is voor onze zonden gestorven. Kom er zo nog even op terug. Ja. Hij is ook, wordt hier genoemd, de zoon van de levende God. Ook nog iets om eens bij stil te staan als je in gesprek bent met mensen. Er zijn heel veel mensen die hebben een afgod. Hier wordt gezegd, het is de levende God. Dat betekent dat er andere goden zijn, in ieder geval aanbeden worden, maar dat zijn allemaal dode goden. Afgoden zijn dode goden. Dit is de enige levende God. Maar hebben wij ook afgoden om ons heen? Ik denk het wel. Wie durft dus een afgod te noemen? Wat je zo...
Geld,
ja. Zeker. Het is ook zo dood als een pier, hè? Geld. Papier. Iemand anders? Ik denk dat de belang... Sorry? Ja, allerlei in de natuur die dingen die aanbeden worden, bedoel je dat? Oh, de mensen, acteurs, ja. Nou, dat is precies ook een beetje de kant die ik op wilde. Namelijk, je kunt andere mensen op een voetstuk zetten, maar je kunt ook jezelf als God zien. En hoeveel gebeurt dat niet? Hoeveel, ook in mijn vak wordt dat heel erg gepromoot, om jezelf als het hoogste te zien. En lieve mensen, ik vind het zo arrogant. Als je, en heel veel mensen geloven dat er wel iets is, een kracht is, dat kan ook zo'n, ja, toch wat dooie afgod zijn. Ze geloven dat er iets is, maar als er dan iets is, dan zou je toch verwachten dat datgene hoger is als wij mensen. Het is toch erg arrogant om te denken dat het leven alleen op deze aarde is. En dat wij het hoogste van de schepping zijn. Dat is toch arrogant. Hoe doen mensen dat toch veel? Oeh. En als er een God is, als er een hogere macht is, dan vind ik het zo logisch dat die God communiceert met ons mensen. En als die God dan gaat communiceren, en ik lees de Bijbel en ik zie hoe God dat doet, ben ik zo onder de indruk van hoe hij zichzelf bekend maakt. Hoe bescheiden eigenlijk. Hoe hij zich laat zien, eerst door een volk, eerst aan mensen en dan door een volk enzovoort. Hij, zijn naam alleen al, ik ben die ik ben. Ik vind het zo'n fantastische naam. Als er dan iets is, kan ik me zo voorstellen dat God zich zo bekend maakt. Ik vind het zo'n goed verhaal eigenlijk. En dat zou ik heel veel mensen willen daarin mee willen nemen. Van, het is gewoon een goed verhaal. En ik snap wel dat het moeilijk is om het aan te nemen. Maar ik wil het graag aannemelijk maken. Maar ja, daar zit een gevaar in. Als je het aannemelijk wil maken. En heel veel theologen en filosofen die doen dat ook. Het is een verhaal, nou, dat zal ik niet vertellen, want ik moet het een beetje kort houden. Als je het wil weten, vertel ik over Martin Buber. Maar als je ervan uitgaat dat het logisch is en dat je het aannemelijk kan maken, dan ben je er niet. Het gaat er namelijk om, zoals we hier ook in dit stukje zien, dat het God de Vader is die het aan Petrus bekend maakt. Voordat ik het weet, voordat wij het weten, gaan we vertrouwen op ons verstand, op ons redeneren. De Heer vraagt niet, hoe heb je bedacht dat ik de Christus ben? Hoe heb je dat uitgedacht? Nee, en Petrus zegt het ook, het is God de Vader die dat laat zien. En dat geldt voor ons ook. We kunnen het wel aannemelijk maken, en dat is ook goed. Het is goed om na te denken, dat helpt mensen om ervoor open te staan, op zoek te gaan. Maar uiteindelijk, als je wil weten of het waar is, als je weet wie Jezus Christus werkelijk is, zul je het moeten vragen. Vragen, biddend vragen aan God de Vader. Biddend lezen in de Bijbel wat hij communiceert. Dan zul je hem leren kennen. Ik garandeer je het. Als je hem nog niet kent en je gaat biddend lezen in dit boek en je stelt je hart open, dan zul je hem leren kennen. Want het grote gevaar is dat als ik mijn verstand tot God maak, als ik mijn verstand laat bepalen, nou, dit vind ik ongeloofwaardig. Oh, ik sloeg net de bladzijde op, maar alleen het Nieuwe Testament stond. Maar, ja, als je er een bladzijde uit gaat scheuren, dat was net een titelpagina, die had je er nog net uit kunnen scheuren. Maar als je een stukje hebt van nou, dat kan mijn verstand niet bolwerken hoor. Dat hoofdstuk, maar dat vind ik ongeloofwaardig. Wie is dan je God? Als je het zo doet, wie is dan je God? Ja, je verstand. Je verstand maakt je tot God. Als die God er is en hij spreekt, dan is die God. En dan spreekt hij tot ons als God. En dan mogen we over nadenken, mogen we over studeren. Maar we zullen het niet kunnen begrijpen helemaal, want hij is God. En we zullen het moeten aanvaarden in geloof. Hoe knap je ook bent, je zult het moeten aanvaarden in geloof. Allemaal. Daar staan we allemaal gelijk in. Dat vind ik ook heerlijk. God heeft een heel mooi plan. Het is helemaal niet voor knappe mensen, helemaal niet voor mooie mensen, helemaal niet voor rijke mensen. Het is voor iedereen. Het is voor iedereen toegankelijk. En soms voor kleine kinderen of mensen die zelfs met een beetje verstandelijke handicap hebben, die snappen er soms het meest van. Ja. Dan gaan we naar het volgende stukje. Vers 18. En ik zeg ook u, en dit zeg ik u, ook dat u Petrus bent, tegen Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Hij staat boven Jezus Christus verkondigen. En als laatste is het dan het vers van hij verbood de discipelen dat zij tegen iemand zou zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou, een lichte paradox, tegenstrijdigheid hier ook. Kom zo, ik laat die spanning even bestaan. Ja, is niet zo ingewikkeld. Maar. Petrus wordt aangesproken als de rots. Als, zoals het hier staat. De Petra, rots betekent dat steen. Daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Eigenlijk zien we hier drie profetieën. De Heer maakt nu bekend. Hij heeft beaamd, gezegd, de Vader heeft je laten zien dat ik de Christus ben. En nu ga ik mijn gemeente, dit is het keerpunt, nu ga ik mijn gemeente bouwen. En ik jullie, discipelen, ga ik ervoor gebruiken. Ja, Petrus, haantje de voorste, was vaak de woordvoerder. Want het is een beetje de vraag, ik vind het een beetje ook lastig gedeeld hoor. Want je kunt er best wel een beetje in verdwalen. Ik vind dat de Rooms-Katholieke Kerk ook verdwaald is in dit gedeelte. Maar ik denk dat Petrus is zijn naam, de rots, de woordvoerder van de discipelen. Maar eigenlijk staat hij ook voor ons mensen die in de Heer Jezus Christus zijn. Gelovigen. Het is zijn geloof waardoor hij de rots is. En het is de gelovigen die God wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen, om zijn gemeente te bouwen. Het is toch heel bijzonder dat God, die ons helemaal niet nodig heeft, toch ons wil gebruiken, dat hij jou wil gebruiken, mij wil gebruiken. En niet zomaar, hij wil ons gebruiken om andere mensen tot geloof te brengen, om zijn gemeente te bouwen. Hij schakelt ons in om de gemeente te bouwen. Dat is niet niks. En hij belooft daarbij, dat is de tweede profetie, dat die gemeente nooit zal vergaan. Die gemeente gaat niet vernietigd worden. Dat zal niet gebeuren. De poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. En dan zegt hij, ik zal sleutels geven. Als je iemand, met carnaval zie je dat dan een of andere prins Toledoki, die krijgt dan een sleutel van de stad. Die krijgt de zeggenschap. En zo kun je de sleutels, dat wordt wel vaker gegeven, dat iemand de sleutel krijgt van de stad, als een belangrijk iemand is, als het ware symbolisch de autoriteit, het gezag, wordt overhandigd. En zo krijgen, en dat vind ik een lastig stukje, dat gaat hier over autoriteit. Het is net alsof de Heer Jezus zegt, ik zal je, Petrus, autoriteit geven. Ik zal jullie discipelen autoriteit geven. Gaan mensen soms mee aan de haal? Dat ze zeggen, ik heb de autoriteit gekregen. Petrus mocht op de eerste Pinksterdag, mocht hij het bekendmaken. En 3000 mensen kwamen tot geloof. Petrus kreeg ook over Safira en Ananias de autoriteit om dingen te zeggen. Petrus was degene die de gemeente heeft opengemaakt voor de heidenen. Zodat ook wij, gelovigen uit de heidenen, tot de gemeente mogen horen. In die zin klopt dat wat hier staat. Deze profetie is op vele manieren uitgekomen naar de persoon Petrus. Maar tegelijkertijd staat het ook voor dat God jou en mij wil gebruiken. En nou heb ik de autoriteit. En dan, nee. Het is onze verantwoordelijkheid. Ik wil de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid. We hebben gekregen. We hebben een stukje autoriteit gekregen. We mogen het woord van God verkondigen. Het deed me wel denken aan Mozes. Mozes, dat kun je lezen in Exodus 17, kreeg de opdracht om te slaan op de rots. En daar kunnen we ook heel makkelijk over uitweiden wat dat betekent. En dan zijn we echt weer 5 minuten verder. Maar hij moest slaan op de rots. Maar in nummer 20, daar zie je dat God zegt, spreek tegen de rots. Maar ja, die Israëlieten waren net Meidrechtenaren en Uithoornaren. En die waren zo vervelend dat Mozes verloor zijn geduld en die sloeg 2 keer op die rots. En er kwam water uit. En kan je zeggen, nou, ging toch goed? Het deed het. De rots deed het, water kwam eruit. Maar zo is het niet. Alles wat je doet, wat je mag doen, in naam van de Heer Jezus, behoor je te doen in Christus. Dat benadrukt Paulus zo vaak. In Christus. Het enige wat geestelijk van waarde is, het enige wat wij echt voor God kunnen doen, wat telt, dat is wat we doen in Christus, in geloof, in Christus. En dat is zo belangrijk. Daarom liever de nadruk niet op autoriteit, zoals dat vaak gedaan wordt. Maar de nadruk op onze mogelijkheid, onze verantwoordelijkheid, onze afhankelijkheid van de Heer. Ja, dat is toch een punt wat ik graag wilde maken. Ook wij zijn Gods medewerkers. Wij in 2 Korinthe 5, vers 18 en 19, daar staat, hij heeft de bediening van de verzoening in ons gelegd. Wij hebben de bediening van de verzoening ontvangen. Wat een voorrecht. Ik ben ervan onder de indruk hoe de Heer Jezus het doet met de discipelen en hoe hij zich bekend maakt, echt een keuze maakt, wacht op het punt dat God in zijn plan heeft om te zeggen, nu kun je bekendmaken dat je de Christus bent aan je discipelen. En nu kun je ze vertellen wat er gaat gebeuren ook in de toekomst. En ze zijn enthousiast. Ze krijgen beloftes. Het is geweldig. En ik ben zo onder de indruk dat God ons wil hebben als medewerkers. Maar wel op zijn voorwaarden. Op zijn tijd. Daarom mochten ze het nog niet bekend maken. Hij maakte het hun bekend, maar zij mochten het niet verder bekend maken. Zoals de Jezus al die dingen al wist, maar pas later op Gods plan, Gods tijd bekend maakt. Zo mogen ook wij wandelen in de goede werken die God voor ons heeft voorbereid op zijn tempo. Wandelen. Want anders, die verantwoordelijkheid die je hebt om anderen het evangelie te verkondigen, daar kun je zelf mee aan de haal gaan. Daar kun je gaan hollen. En hardlopers zijn doodlopers. In de zin van als je in eigen kracht doet. Wij worden gevraagd om aan de hand van de Vader, aan de hand van de Heer Jezus, te wandelen in die opdrachten die wij hebben, de verantwoordelijkheid die wij hebben. Ze gaan richting de volgende punt, als Jezus Christus denken. Ze gaan richting Jeruzalem. Ik ga het voorlezen. Daar staat boven eerst de aankondiging van het lijden. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei: God zij u genadig, Heere, dat zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, de Heer Jezus, keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen. Wauw. Als je dat voor het eerst leest, dan denk je, wat gebeurt hier? De rots wordt een struikelblok. Eerst ben je rots, eerst Petrus in het enthousiasme weer, hoort wat Heer Jezus zegt en draait de rol om van de rol van meester en leerling. Eigenlijk zegt hij zoiets als, dat verhoede de Heer, of In het oorspronkelijk staat de naam van God niet genoemd. Hè? Want die mocht niet uitgesproken worden, de naam van God. En daarom staat er eigenlijk wat wij zouden zeggen: God verhoede dat. En ik ben zo onder de indruk van de Heer Jezus. Op twee manieren. En de eerste plaats dat hij ervoor kiest om te lijden voor ons. Het is zo duidelijk dat hij het weet van tevoren en een keuze maakt. En echt die stap zet in vertrouwen op God de Vader om te lijden voor ons. En tegelijkertijd ben ik ook onder de indruk hoe hij verdraagt om met mensen te zijn. En hoe hij krachtig Petrus terechtwijst. Echt flink. En tegelijkertijd proef je in zijn uitleg, in hoe hij daar verder mee omgaat, zijn liefde voor Petrus. Hij schrijft Petrus niet af. Helemaal niet. Maar hij doet dat vol liefde. Wat bezielt Petrus eigenlijk? Dat vind ik een hele mooie vraag. Kom je niet zo makkelijk achter. Maar ik kan me zo voorstellen dat zoals zelfs nog bij de als de Heer Jezus bij de hemel vaart, dan nog vragen de discipelen aan hen van: gaat u nu het koninkrijk van Israël herstellen? Ze hadden zo de verwachting, en dat is ook niet onlogisch, als je de oud-testamentische profetieën kent, dat Jezus zou komen en de Romeinen het land uit zou schoppen. En dat hij koning zou worden en dat Johannes tweede minister en Petrus eerste minister en dat ze zo allemaal een prachtige baan zouden krijgen. Zou ik zomaar kunnen. En heeft die Petrus net gezegd: jij bent belangrijk, de Petra. En ze waren nog niet eens, hadden nog niet eens een feestje kunnen vieren. Of hij zegt al dat het allemaal niks wordt, dat hij zal sterven. Ik kan me die Petrus wel een beetje voorstellen. Of was het ook Petrus' liefde? Liefde voor hem. Hij wilde Jezus niet kwijt. Hij wilde niet dat hij zou sterven. Hij kon het zich niet voorstellen. Dat iemand die zo was als de Heer Jezus, dat hij zou sterven. De Heer Jezus, die legt de diagnose, die legt de vinger op de zere plek. Want er staat, even zoeken waar het staat. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok van mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. Petrus had van God de Vader gehoord dat Jezus de Christus was. Dat hij begrepen. Hij was nog niet vervuld met de Heilige Geest. Maar dit was van God, dat was in hem gekomen. En nu dacht hij weer zoals mensen denken. Ik weet dat we, als je de Heer Jezus gelooft, allemaal de Heilige Geest hebben, maar toch kunnen we ook nog steeds als mensen denken. Petrus wordt hier heel hard geconfronteerd, liefdevol, maar hard. Maar die spiegel mogen we onszelf ook voorhouden. Hoe vaak denken wij niet als mensen? Hoe vaak denken wij niet zoals de Heer Jezus? Het zit zo in ons. Dus daarom laten we vooral niet neerbuigend of heel negatief over Petrus denken. Het is ook een spiegel die ons wordt voorgehouden. En het woord voor struikelblok in het Grieks, zei Paatje, dat is skandalon. Schandaal, eigenlijk. Je bent voor mij een schandaal. Ik vind het altijd lastig wat er dan staat over Satan. Is Petrus opeens de Satan geworden? Zo zie ik het niet. Hoe het precies zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat dat menselijke denken, zoals de Heer Jezus het aanwijst, dat dat heel snel het duivelse denken is, het satanische denken. In de zin van dat het weer gaat om ik, het gaat weer om ons. En wie is de overheid van deze wereld? Dat is toch nog steeds de Satan. Dus pas op voor dat wereldse denken. En de Heer Jezus stuurt het weg, net zo goed als hij in de woestijn de verzoeking van de duivel heeft weggestuurd. Eigenlijk zou ik nou willen stoppen hoor, qua tijd. Maar ik wil toch nog even het laatste stuk ook doen. Ja. Zullen we naar de volgende gaan? Want niet alleen gaf Jezus, legde die de diagnose, maar hij geeft ook een oplossing. En daar was ik ook van onder de indruk, hoe Jezus omgaat met de fouten die wij maken. Hij zegt niet alleen dat het is fout, het is verkeerd, maar hij zegt ook hoe het wel moet. En dat zien we in dat volgende stukje. Ik ga niet het hele stukje doen, want dan komen we er helemaal niet doorheen. Maar ik lees u 24 tot en met 26. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal de mens geven als losprijs voor zijn ziel? Tot zover. Dit is wat Petrus wordt voorgehouden, hoe het wel moet. De Heer Jezus is gestorven, is naar het kruis gegaan, gaat lijden naar Jeruzalem om te sterven voor de zonden, de daden die wij fout gedaan hebben, maar ook voor de zonde. En dat is de wortel van de gebrokenheid van deze schepping, van de vloek die op de schepping rust, die in ons allemaal zit. En die kom je tegen in dat denken als mensen. Dat denken vanuit jezelf en het denken uit zelfhandhaving. Ik-handhaving. Je wil jezelf blijven voortzetten. Petrus wilde niet dat dat ging gebeuren. Hij wilde het houden zoals het was. En dat zit in ons allemaal. Ik wil mezelf handhaven. Ik wil mijn leven niet geven, zomaar. Dan moet je dat ook niet zomaar doen, hè? Letterlijk. Maar je wil jezelf zijn, je wil zelf blijven. Dat is de zonde. En dat is niet natuurlijk. Het evangelie is niet natuurlijk. Het evangelie is ook niet menselijk. Het evangelie is onmenselijk. Het evangelie is, die gaat tegen onze haren in. Al onze haren, al onze wezels. Wij willen onszelf handhaven. Wij willen onszelf zijn. Wij willen overleven. Wij willen de survival of the fittest zijn. En als je accepteert dat er een God is. En dat God hoger, beter, mooier is. Als je weet wie God werkelijk is. Als je hem leert kennen. Dan wil je bij hem zijn en hij wil dat jij bij hem. Hij heeft ons eerst lief gehad. Hij wil ons trekken uit die afgrond van de geestelijke dood. Hij wil dat wij komen. En dat we verlost worden van onszelf ten diepste. Van wat er mis zit in onszelf. En dat kan alleen hij. Ga je inzien dat wat Paulus zegt, dat er niemand God zoekt en dat er niemand goed is. Geen één. Dat is zo. En daarom kunnen we ook nooit op elkaar neerkijken. En zeker niet op ongelovigen. Wij hebben het nodig. We hebben God nodig. En Jezus heeft de oplossing, de redding voor dat probleem. Het leven en ziel. Er wordt hier ook over de ziel gesproken. Maar dat is ook je leven. Het Grieks is hetzelfde woord, leven en ziel. Maar geef je leven. We gaan door naar de volgende. Slot, kijk. En daar staat. Allemaal vragen. Hoe aannemelijk is het evangelie voor jou? Als je hier zit en je vindt het toch, hebt er moeite mee om het aan te nemen, kom naar me toe. We kunnen erover praten. Ik zal meer luisteren dan dat ik nu doe. Dat is een makkelijk gezegd natuurlijk. Maar ik wil naar je luisteren. Ik wil met je meedenken. Ben je bereid om je ik-handhaving op te geven? Dat is ook een vraag die uit dit stukje naar voren komt. Dat denken als mensen, dat zit zo ingebakken, maar het moet eruit. En wil je het loslaten, wil je het opgeven? Heb je beleden dat Jezus Christus de Messias is? Dat Hij de Messias is? Dat Hij God is? En dat Hij jou gestorven is om jou te redden? Heb je dat beleden? Als je het niet gedaan hebt en je twijfelt, bid, vraag of Hij of de Vader het wil laten zien. En lees de Bijbel biddend. Zijn woord, zijn boodschap aan jou. En wil je groeien in het denken zoals de Heer Jezus denkt? Wil je groeien in het denken zoals God denkt? En besef je jouw bediening van de verzoening? Wil je je laten gebruiken? Ben je ook onder de indruk van het plan van God dat hij mensen zoals jij en ik wil gebruiken? Strek je ernaar uit. En ga je daarin mee? Om te wandelen, stap voor stap. Doe het niet in eigen kracht. Maar ga je mee, wandelend, aan de hand van de Vader. Niet hollen, niet stilstaan, maar wandelen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, in uw woord, als we het goed lezen en als we vragen of u het uitlegt, dan kunnen we onder de indruk raken van uw karakter. Hoe u met uw discipelen omging, Heer Jezus. Op Gods tempo en timing en met zoveel geduld, maar ook heel sterk als ze ernaast zaten. En u schreef ze niet af, maar u leerde ze onderwezen, liefdevol, rustig, geduldig. Wat had u geduld, Heer? En zo wilt u ook met ons omgaan. Zo gaat hij ook met ons om. Heer, en u wilt ons gebruiken. Wat is het een bijzonder iets dat wij dienstknechten, instrumenten in uw hand mogen zijn om andere mensen het leven te geven, het goddelijke leven wat u wilt delen, wat u niet voor uzelf wilt houden. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, ja, wat willen we u bedanken voor uw karakter en hoe u bent, maar ook uw almacht, uw waarheid, uw rechtvaardigheid. Heer, kom zo tot uw doel, Heer, met ons als mensen, maar ook als ons als gemeente, als uw kinderen, uit genade om Jezus wil. Amen.